Gemeente, we willen met elkaar zingen, Psalm 149, het eerste vers. Looft de Heer, dien onbedwongene nieuw gezang zij toegezongen. In het midden zijn er gunstelingen die hem ter ere zingen. Dat Israël met blijde klank zijn milde schepper loof en dank, dat Sions kroost met lofgejuich, zich voor zijn koning buigt. Psalm 149, vers 1. We openen met elkaar Gods woord bij het eerste boek van Mozes, Genesis. En we lezen met elkaar het 48ste hoofdstuk, Genesis 48. Maar vooraf doen we belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Dan lezen we nu Genesis 48. Het geschiedde nu na deze dingen dat men Jozef zeide, zie, uw vader is krank. Toen nam hij zijn twee zonen met zich, Manasse en Ephraim. En men boodschapte Jacob en men zeide, zie, uw zoon Jozef komt tot u. Zo versterkte zich Israël en zat op het bed. Daarna zeide Jacob tot Jozef, God de Almachtige is mij verschenen te Luz in het land Kanaan. En hij heeft mij gezegend. En hij heeft tot mij gezegd, zie, ik zal u vruchtbaar maken en u vermenigvuldigen en u tot een hoop van volken stellen. En ik zal uw zaad na u dat land tot een eeuwige bezitting geven. Nu dan, uw twee zonen die u in Egypteland geboren waren, eer ik in Egypte tot u gekomen ben, zijn mijne. Ephraim en Manasse zullen mijne zijn, als er u ben en Simeon. Maar uw geslacht dat gij na hen zult gewinnen, zullen uwe zijn. Zij zullen naar hunner broedernaam genoemd worden, in hun erfdeel. Toen ik nu van Paddan kwam, zo is Rachel bij mij gestorven in het land Kanaan, op de weg, als het nog een kleine streek lands was om tot Efrat te komen, en ik begroef haar al daar aan de weg van Efrat, de welke is Bethlehem. En Israël zag de zonen van Jozef en zeide, wiens zijn deze? En Jozef zeide tot zijn vader, ze zijn mijn zonen, die mij God hier gegeven heeft. En hij zeide, breng hen toch tot mij, dat ik hen zegene. Doch Israëls ogen waren zwaar van ouderdom, hij kon niet zien. En hij deed hen naderen tot hem, en toen kuste hij hen en omhelste hen. En Israël zeide tot Jozef, ik had niet gemeend uw aangezicht te zien, maar zie, God heeft mij ook uw zaad doen zien. Toen deed hen Jozef uitgaan van zijn knieën en hij boog zich voor zijn aangezicht neder ter aarde. En Jozef nam die beiden, Ephraim met zijn rechterhand tegenover Israëls linkerhand en Manasse met zijn linkerhand tegenover Israëls rechterhand en hij deed hen naderen tot hem. Maar Israël strekte zijn rechterhand uit en legde ze op het hoofd van Efraïm, hoewel hij de minste was, en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Hij bestuurde zijn handen verstandiglijk, want Manasse was de eerstgeborene. En hij zegende Jozef en zeide, de God voor wiens aangezicht mijn vaders Abraham en Isaac gewandeld hebben, die God die mij gevoed heeft, van dat ik was tot op deze dag, die engel die mij verlost heeft van alle kwaad, zegene deze jongens en dat in hen mijn naam genoemd worden en de naam mij der vaderen Abraham en Isaac. En dat zij vermenigvuldigen als vissen in menigte in het midden des lands. Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Efraïm legde, zo was het kwaad in zijn ogen. En hij ondervatte zijn vaders hand om die van het hoofd van Efraïm op het hoofd van Manasse af te brengen. En Jozef zeide tot zijn vader, niet al zo mijn vader, want deze is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zeide, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Hij zal ook tot een volk worden en hij zal ook groot worden. Maar nochtans zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij. En zijn zaad zal een volle menigte van volken worden. Alzo zegende hij hen te dien dagen, zeggende, in u zal Israël zegenen, zeggende, God zette u als Efraïm en als Manasse. En hij zette Efraïm voor Manasse. Daarna zeide Israël tot Jozef, zie, ik sterf, maar God zal met u lieden wezen, en hij zal u wederbrengen in het land uw vaderen. En ik heb u een stuk land gegeven boven uw broederen, het welk ik met mijn zwaard en met mijn boog uit de hand der Amorieten genomen heb.
Zingen wij nu verder met elkaar uit Psalm 105 en daarvan het derde vers. Vraag naar de Heer en zijn sterkte, naar Hem die al uw heil bewerkte. Zoek dagelijks zijn aangezicht, gedenk aan hetgeen Hij heeft verricht. Aan zijn doorluchte wonden daan en wil zijn straffen gadeslaan. Psalm 105 vers 3. Gemeente, met de hulp van de Heere wil ik vanmiddag voor u een preek lezen van dominee A. Schreuder. De tekst kunt u vinden in Genesis 48, vers 9. Dan lees ik alleen het laatste gedeelte. Breng hen toch tot mij, dat ik hen zegene. Zingen we nu met elkaar van Psalm 135, het derde, het achtste en het twaalfde vers. Psalm 135, vers 3. God is groot. Ik weet dat Hij hoger is dan alle goon. Onze God voert heerschappij. Hij beheerst van zijn troon hemel, afgrond, zee en aard. God is aller hulde waard. En het achtste vers, van geslachten tot geslacht. En het twaalfde vers, Sion loof met dankbare stem. Psalm 135, vers 3, 8 en 12. En tijdens het zingen zal er gecollecteerd worden voor de diaconie, kerk en kerkbouwfonds. Breng hen toch tot mij, dat ik hen zegene. Met Gods hulp willen we samen nadenken over het feit dat hier drie generaties bij elkaar zijn. Een opa, een vader en twee zoons. Deze drie generaties vragen stuk voor stuk de aandacht. In de eerste plaats willen we stilstaan bij die zegenende grootvader. Dat is Jacob, die er op zijn sterfbed ligt. In de tweede plaats bij Jozef, die heilzoekende vader. Want hij brengt zijn jongens bij zijn vader Jacob, om door hem gezegend te worden. En in de derde plaats willen we stilstaan bij die twee knielende jongens, Manasse en Ephraim. Het gaat in deze tekstwoorden om drie generaties bijeen. En we staan stil bij een zegenende grootvader, een heilzoekende vader en twee knielende jongens. Gemeente, jongens en meisjes, in onze tijd is er veel aandacht voor crisis. Wie weet niet wat crisis inhoudt. Velen ervaren de gevolgen ervan. Laten we niet vergeten, in het werk, het inkomen en alle onzekerheid die dat met zich meebrengt. Iedereen hoopt op betere tijden. Wanneer komt het moment dat het weer beter zal gaan worden? Iedereen kijkt daar naar uit. Je kunt er dagelijks over lezen. Daarnaast speelt er in de crisis nog een andere discussie. Wie zich erin verdiept en zich bezighoudt met wat er zoal in de media langskomt, die weet dat het er vooral ook wordt gesproken over solidariteit. Als het krapper wordt, hebben we dan nog wat over voor een ander. Dat is echte solidariteit. Er is discussie over medicijnen, over zorg die verleend moet worden. Hoe zal het op termijn gaan? Als jongeren meer voor ouderen moeten gaan opbrengen, omdat de zorgen gaan toenemen, is er dan solidariteit? Daar gaat het dus over. Wat hebben wij als mensen voor elkaar over in ons land? Wat zal dan het geestelijk gehalte zijn van onze samenleving? Maar er is nog een crisis. Die crisis gaat een laag dieper. En dat kon wel eens de oorzaak zijn van al de andere crisis. En daar zouden we in het licht van Genesis 48 bij willen stilstaan. Natuurlijk zijn er zorgen over de economie en rondom zaken die in onze samenleving best heel belangrijk zijn en onze aandacht vragen. Maar weet u wat de diepste crisis is? Dat de vrees in Gods weg is uit onze gezinnen. Dat is de grootste crisis. Dat we het leven niet meer in eeuwigheidslicht zien. We gaan allemaal voor het hier en nu. En daar zijn we druk mee. En als gevolg daarvan is er geen beslag meer van het woord van God. Deze drie dingen zijn met elkaar verbonden. Het leven wordt niet meer geleefd in eeuwigheidslicht. De vrezen van God is weg uit de gezinnen. En er is geen beslag meer van het woord. We nemen u mee naar de geschiedenis uit Genesis 48. Eeuwen geleden. En weet u waar we dan terechtkomen? In een eenvoudige herderstent. Een tent in het land Goshen. Daar treffen we Jacob, de aartsvader. Oud geworden, 147 jaar. Wat is er nu zo opvallend in deze geschiedenis? Jacob heeft u een boodschap door te geven. Een zegenende grootvader, ouderen in ons midden, heeft u ook een boodschap door te geven? Daar ligt Jacob op zijn sterfbed, een eenvoudige man. Dat is wat als je moet gaan sterven. Gemeente, dan gaan we naar de eeuwigheid. Dan kun je nooit meer terug. Als we op vakantie gaan, kun je op een gegeven moment de verkeerde weg inslaan. Waarna je tegen elkaar zegt, we moeten terug. We hebben verkeerde weg genomen. Dan kun je toch weer op de goede weg terechtkomen. Maar als wij de laatste reis van ons leven maken, dan kun je met alles wat je als mens zou willen doen, die reis niet meer tegenhouden. Die reis komt in ons leven van ons allemaal. En die reis komt. En hoe zal het dan zijn? Hier ligt een oude man, Jacob. Als hij daar op zijn sterfbed ligt, dan mag hij getuigen van de hoop die in hem is. En daar komt het op aan in ons leven. Dat we daarnaar mogen zoeken. Voor Jacob was het niet erg om te gaan sterven. Voor Jacob zou zijn sterven erven worden. Jacob is inmiddels met zijn familie terechtgekomen in het land Goshen. En hij is ziek geworden. En wat doet Jacob dan? Nu volgt er een mooie trek in deze geschiedenis. Jacob stuurt een bode naar het hof. Naar het paleis van Jozef, zijn zoon, die onderkoning is. Hij laat Jozef weten, ik ben ziek, het zal sterven worden. Dan is het zo mooi dat Jozef op bezoek komt bij zijn vader Jacob. Daar staat hij met zijn zonen aan het sterfbed van zijn vader. Jacob vertelt wat er in zijn leven gebeurd is. Lees maar mee in vers 3. Daarna zeide Jacob tot Jozef. God, de Almachtige is mij verschenen te Luz in het land Kanaan. En hij heeft mij gezegend. Dat is wat gemeente. Er ligt een man op zijn sterfbed en hij zegt, nu moet je eens luisteren jongen, God is mij verschenen. De Almachtige, de enig levende God is mij verschenen. Hij heeft mij gezegend. God heeft tot mij gesproken en hij heeft mij wat beloofd. In vers 4 gaat hij verder. En hij heeft tot mij gezegd, zie, ik zal u vruchtbaar maken en u vermenigvuldigen. En u tot een hoop van volken stellen. En ik zal uw zaad na u dat land tot een eeuwige bezitting geven. Als God je gaat verschijnen, dan verandert je leven. We lezen als kerkmensen in de Bijbel. We weten wat er in de Bijbel staat. Maar is God u of jou al verschenen? Dan gaat je leven echt veranderen. Dan krijg je met God te doen. In zijn goddelijke deugden. Wat is het groot als de Heer met de kracht van zijn goddelijke geest in de prediking meekomt. En als het in ons leven waar wordt dat we het Jacob kunnen nazeggen, God is mij verschenen. Jacob bedoelt hier Bethel. Toen de Heer bij Bethel aan Jacob verscheen, was alles wat daarvoor was gebeurd, dat kopen en stelen van die zegen, ineens van geen enkele waarde meer. Nee, alles wat Jacob daarvoor had gedaan aan godsdienst had geen waarde meer. God was verschenen. Daar gaat het om. En mag ik dan vragen, gemeente, is dat al waar geworden? We moeten straks, als we gaan sterven, allemaal God ontmoeten. Maar is de Heer in dit leven al aan ons verschenen? Dan word je stilgezet. Dan wordt het nood in je leven. Dan ga je als een verloren zondaar tot God roepen. Dan krijg je met je zonde en schuld te doen. Dan ga je vragen of er nog een weg is om met God verzoend te worden. God is mij verschenen. Daar heeft Jacob iets van mogen leren. Dat kun je in de wereld niet leren. Waar je ook naartoe reist in deze wereld. Wat je ook allemaal mag bezitten. Wat je ook allemaal ten deel kan vallen. Gemeente, dit is nu echt wat waarde heeft. Het wordt verwoord in Psalm 25. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreven bond getoond. Dat is nu het wonder dat de Heer vanuit zijn welbehagen door zijn geest en woord wil werken in al degenen die hij tot zaligheid brengt. God is mij verschenen. Dan zoek je wat je tot je eeuwig behoud is. Ik durf u te verzekeren, er zijn mensen op deze aarde die in de Bijbel een grotere schat vinden dan de grootste schat die er ooit een gouddelver uit de grond heeft opgegraven. In de Bijbel vinden ze een eeuwig behoud. Dat was de rijkdom van Jacob. Hij was gezegend met een grote kudde. Hij was een rijk herdersvorst. Maar dit was de grootste schat die hij mocht bezitten. Want toen hij stierf, moest hij die kudde achterlaten. En zijn zonen ook. Maar hij mag hier getuigen van genade die zijn deel is geworden. Die genade zal meegaan de eeuwigheid in. Daarom is het ook niet moeilijk voor Jacob. Hij mag weten wie God is en wie hij wil zijn in zijn genade. De Heer heeft ook beloofd Jacob tot een groot volk te maken. Dat heeft bij Jacob een begeerte teweeg gebracht. Lees maar in vers 5. Nu dan, uw twee zonen, die u in Egypteland geboren waren, in vers, die in Egypteland geboren waren, eer ik in Egypte tot u gekomen ben, zijn van mij. Efraïm en Manasse zullen mijne zijn als Ruben en Simeon. Hoe moet je dit nu lezen? Jacob had 12 zonen, jongens en meisjes. Jullie weten het wel. Een van de zonen van Jacob was Jozef. Hij is door zijn broers verkocht als slaaf naar Egypte. Dat is later wonderlijk goed gekomen. De Heer heeft het ten goede gekeerd. Uiteindelijk werd Jozef als onderkoning gebruikt om zijn hele familie in leven te houden. Jozef is getrouwd in Egypte en heeft 2 zonen gekregen, Efraïm en Manasse. 2 zonen, 2 prinsen, die daar aan het hof van Egypte opgroeiden. En weet je wat Jacob hier zegt? Jozef, die 2 jongens van jou, die zullen ingelijfd worden in Israël. Valt het u ook op dat Jozef uiteindelijk een dubbele zegen krijgt? Zijn broers gunden hem niets, maar de Heer geeft hem een dubbele zegen. Jacob had 12 zonen en er kwamen later 12 stammen. Hoe kan dat nu? Je zou zeggen, dan worden het er 13. Als er 1 vervangen wordt door 2. Toch zien we later dat de stam van Levi geen erfdeel krijgt. Voor hen was de Heer het erfdeel. En daardoor kreeg Jozef een dubbel erfdeel. De stam van Efraïm en de stam van Manasse. En daar vindt zijn grondslag hier. In Jacob die zegt, Jozef, die 2 zoons van je die geboren zijn in Egypte, die heeft de Heer geschonken. Maar die 2 zoons, die zullen van mij zijn. Dat betekent, die zullen een erfdeel krijgen in het land en in het volk van Israël. Dat was niet alleen zijn begeerte. Maar dat heeft Jacob, geleid door het licht van de Heilige Geest, zo mogen doen. Dus dat is niet zomaar een ingeving geweest. Nee, daarin is Jacob geleid door de Heere. Hier wordt hij een profeet. Dat is nogal wat, om in die oud-testamentische tijd op deze wijze te zeggen, ik ga jou een dubbel erfdeel geven. Want later krijgt Jozef zelf ook nog een zegen. Het is zo opvallend dat Jacob bezig was met het zielenheil, met het behoud van zijn nageslacht. Is dat niet om jaloers op te worden, op deze oude Jacob, hier op zijn sterfbed? Hij mag getuigen van de hoop die in hem is. Hij heeft een vreemdelingsleven achter de rug en hij zegt tegen Jozef, breng die jongens bij mij, want ik wil hun een zegen schenken. Een zegenende grootvader, breng ze bij mij, opdat ik hen zegene. Gemeente, Jacob had in zijn leven wel geleerd dat de zegen van zijn vader hem ook niet kon geven wat hij nodig had. Alleen God kan het geven. Maar wat is het groot als wij, ouders, grootouders mogen hebben die zo met hun nageslacht bezig zijn en bezet zijn, of met het zaad van de gemeente, die ervan overtuigd zijn dat dat het grootste geluk is, als hun kinderen, kleinkinderen gezegend worden met de zegen van Abraham en Jacob, het eeuwig zielenheil. Jacob was er zich goed van bewust dat hij de inhoud van die zegen niet kon geven. Maar we zien hier een oude grootvader die behoefte heeft om zijn nageslacht door te geven wat hij zelf van de Heer ontvangen heeft. Ik ben ervan overtuigd dat als God in uw leven gaat werken, u ook te doen krijgt met het zaad van de gemeente. Dan ga je ermee worstelen voor het aangezicht van de Heer. Zouden er nog gebeden liggen hier in onze gemeente? Gebeden die voor de troon van God zijn opgezonden voor ons nageslacht? Heren, zou u dezelfde zegen die u mij hebt willen geven, ook willen verheerlijken in het nageslacht, in mijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen? Zouden er nog onverhoorde gebeden en worstelingen liggen aan de troon van de genade? Jacob had maar 1 begeerte. Hij voelde, wil mijn nageslacht gelukkig zijn, dan moet ik de boodschap doorgeven. Breng ze tot mij, opdat ik hen zegene. Ouderen in ons midden, heb u hoop? Veel oude mensen willen het liefst weer jong zijn. Dat is onze tijd. Maar mag u die genade van Jacob kennen? Mag ik dat eens aan uw oude hart neerleggen? We moeten allemaal sterven. Maar als u oud bent, dan bent u er dichtbij. En dan heb u hoop. Dan moet er wat gebeuren in uw leven. Dat weet u toch? Dat heeft u vroeger ook gehoord. Je kunt niet zomaar niet naar de eeuwigheid afreizen. U weet het toch? Als het einde komt, kan toch niemand dan God alleen helpen? Ik mag u als een gezant van 's hemels wijzen dat er één weg, één naam is, waardoor u behouden kunt worden. Laat de wereld maar voor wat die is, die gaat voorbij. Bereid u voor op de eeuwigheid. Wat is het erg als we moeten zeggen dat we een hart hebben dat zo koud is als een steen. Zo ongevoelig, zo vaak al gehoord, die is overleden. Die is overleden, die is niet meer. Hoe vaak heeft u dat al gehoord in uw leven? En heeft u nog nooit wat gedaan? En bent u nog altijd dezelfde? Dat is toch wat? Wat een roepstemmen. Wat zou het groot zijn als de Heer er nu in meekwam voor uw oude ziel. En het u zou mogen brengen in die heilige onrust. Dat u vandaag, misschien nog in de goede dagen, de eeuwigheid opgebonden krijgt. Dan gaat u in uw ouderdom sterven, voordat het sterven wordt. Wat zou het groot zijn als dat zou gebeuren? Hier ligt een oude vader op sterven, die mag zeggen: God is mij verschenen. De Almachtige, de Heere, betoont van me af te weten. O eeuwig wonder! En dan hebben we, zoals Jacob, ook wat door te geven. We gaan naar onze tweede gedachte. Een heilzoekende vader. Jozef staat in het volle leven. Jozef is onderkoning. Wat zal die man een drukke baan gehad hebben? Als onderkoning van Egypte ben je dag en nacht bezig met alles wat er te doen is. Hij werd zeer geëerd en geacht. Hij was bekend in heel Egypte. Hij stond in het volle leven van die dagen. Zelfs de kleinste kinderen onder ons weten wel dat Jozef door zijn broers verkocht is, als slaaf naar Egypte. Hij kwam in de gevangenis terecht. En uiteindelijk werd hij uit bevrijd en werd hij onderkoning. Omdat hij de dromen aan Farao kon uitleggen. Als Jozef daar in Egypte verkeert, dan is hij niet vergeten wat hij van huis heeft meegekregen. Dat is opvallend. Hij had alles overboord kunnen gooien. Door die moeilijke weg die hij gegaan is, van huis en haard verstoken, onder het toezicht van zijn ouders vandaan, heeft hij het geloof mogen behouden. Wat een voorrecht. Hoe gaat het soms met velen zo anders? Ver van huis kun je alles achterlaten en ligt het vrije leven voor je. Jozef werd door de Heere vastgehouden. Hij kwam in de grootste verleidingen terecht en had er zo in kunnen stappen. Maar hij deed het niet. Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Het is de genade die in dat jonge leven van Jozef lag. Die is meegegaan naar Egypte. Jozef wordt dan zelf onderkoning. Een positie die niemand van ons ooit zal bereiken. Egypte is hier in het boek Genesis het beeld van de wereld. De wereld die een vijand is van God. Jozef had het helemaal gemaakt naar de normen en maatstaven van die dagen. Reken maar dat hij elke dag druk was met het meeregeren van Egypteland. En daar komt ineens in dat koninklijke paleis een bericht. Jozef, uw vader laat u weten dat hij ziek is. Er staat: het geschiedde nu na deze dingen dat men Jozef zeide: zie, uw vader is krank. Vader ligt op sterven. Het wonderlijke is dat Jozef zich op dat moment niet schaamt voor zijn afkomst. Nee, hij laat zijn vader niet aan zijn lot over. Hij heeft goed voor zijn broers en zijn vader gezorgd. Hij zegt: ik ga er naartoe. En weet je wat het opvallende is? Hij neemt zijn jongens mee. Toen nam hij zijn twee zonen met zich, Manasse en Ephraim. Je moet eens voorstellen wat dat betekent. Die jongens waren prinsen. Die groeiden op in het paleis, het midden van alles wat Egypte te bieden had. En daar komt het bericht binnen dat een oude vader op sterven ligt. Jozef zegt, ik ga er naartoe. En hij zegt, jongens, jullie gaan met me mee naar mijn vader. Jozef voelde hier dat die jongens hun ware geluk niet in Egypte zouden kunnen vinden, maar wel bij de God van hun grootvader. Dat was voor Jozef heel duidelijk. Die jongens zouden pas het echte geluk vinden als ze die God van hun grootvader zouden kennen. Dus wat zien we hier in Genesis 48? Dat Jacob zegt, die jongens horen bij Israël. En dat Jozef dat ook voelde. Jozef voelde dat de toekomst niet in Egypte lag. Die toekomst lag bij het volk van Israël. En dan komen ze bij die oude vader, bij Jacob. Ze komen die tent binnen. Je kunt daar wel iets bij voorstellen, hoe eenvoudig het daar geweest is. Maar wat is het groot als je een kind van God mag horen getuigen van de hoop die in hem of haar is. Dan zeg je, die heeft een schat die groter is dan alles wat de wereld kan bieden. Gemeente, dat is een schat die je niet in de wereld vindt, maar die God door genade verheerlijkt in het leven van zijn kinderen. En wat is het rijk als je daarvan mag horen, maar bovenal als je erin mag delen. Hier komt Jozef met zijn kinderen bij zijn vader. En hij denkt, van die schat moeten ze horen. Vervolgens komt Jozef met zijn zonen binnen. En lezen dat in het 8e vers. En Israël zag de zonen van Jozef en zeiden, van wie zijn deze? Van wie zijn deze jongens? En Jozef zeide tot zijn vader, ze zijn mijn zonen, die mijn God hier gegeven heeft. Deze jongens, vader, heeft God mij gegeven. Die heb ik als een pand uit de hand van de Heere gekregen. Wat is het altijd een wonder als er kinderen geboren mogen worden. God is de schepper en onderhouder van het leven hier op aarde. Hij is de gever van de kinderzegen. En wat is het groot als je een kind mag zien als een pand aan ons toebetrouwd. En zoals Jozef het hier zegt, zo is het. Al is het al duizenden jaren geleden, zo zal het blijven. En zo zal Gods kerk het ook altijd belijden. Die zonen die mijn God hier gegeven heeft. Kinderen zijn van een gave van de Heere. Als de Heere de kinderzegen onthoudt, dan wordt ervaren dat we dat niet in eigen hand hebben. De Bijbel spreekt nooit over kinderen nemen, maar over een kinderzegen. En het feit dat God kinderen geeft. Zo staat het ook in het huwelijksformulier. Jozef brengt zijn kinderen bij Jacob. Als Jozef over zijn kinderen zegt, die God mij gegeven heeft, dan zegt Jacob, maar Jozef, die kinderen zijn van mij. Breng ze tot mij, dat ik hen zegene. Dus eigenlijk zegt Jacob, Jozef, die zoons van jou, die horen niet in Egypte thuis. Die horen bij mijn familiekring, bij mijn nageslacht. Dat is opvallend. En Jozef zegt niet, ja maar vader, dat is wel een beetje moeilijk eigenlijk, want het zijn prinsen. Ze moeten toch vooruit in deze wereld? Gemeente, is dat dan niet belangrijk? Natuurlijk is het belangrijk dat het onze kinderen in materieel opzicht wel mag gaan in deze onzekere tijden. Maar gemeente, het grootste is toch wel dat we het zielenheil van onze jeugd, van onze mensen op het oog hebben. Dat had Jozef hier op het oog. Hij had er een indruk van dat God hem die kinderen gegeven had en dat de Heere er in de eerste plaats recht op had. Het is wat om dat te belijden, dat de Heere als eerste recht heeft op onze kinderen. Ouders, drukt dat wel eens voor u? Mag ik dat aan uw hart leggen? Zo zien we hier een vader die zijn kinderen vanuit Egypte brengt bij grootvader Jacob. Wij moeten onze kinderen, onze jonge mensen, brengen bij de Bijbel, bij onze belijdenis. Want daarin ligt de grote schat verborgen, namelijk het ons eeuwig behoud. En wie daarmee bezet is, die zal zijn kinderen toch niet anders dan in aanraking willen brengen met het woord en hen voortdurend brengen bij de Heere. Die gang van Jozef vanuit het paleis naar de tent van zijn vader in het land Gozen is een les voor ons allemaal. Zoekt u het heil van uw kinderen in het Egypte van deze wereld? Of weegt voor u het zwaarst dat uw kinderen bekeerd moeten worden en alleen echt gelukkig zijn als ze de God van Jacob mogen kennen? We kunnen het ook anders zeggen. Mag u een Jozef zijn? Misschien zegt iemand, ik heb een drukke baan. Het leven van elke dag is vol met drukte en beslommeringen. Ja, dat kon Jozef ook zeggen. Als onderkoning had hij het altijd druk. Natuurlijk, we moeten ons werk goed doen. Maar ik durf u te verzekeren dat je je werk goed kunt doen en toch bezig zijn met de eeuwige dingen. Jozef voelt dat het maar om één ding gaat. Dat ze de God van mijn vader mogen leren kennen. En daarom moeten ze naar mijn vader toe. Wat houdt Jozef in deze gang naar zijn vader ons een spiegel voor? 3 generaties zijn hier bij elkaar. Jozef wist wat van zijn vader hem had verteld. En heeft het doorgegeven aan zijn jongens. Heb u ook wat door te geven? Heb u al wat doorgegeven? Dat mag ik toch wel aan u vragen. 40, 50, 60 jaar. Heb u wat om door te geven? Mag u een Jozef zijn? Veel hebben zo weinig door te geven. Jozef was niet alleen druk met zichzelf, zijn carrière, zijn werk. Hij liet zijn jongens niet aan hun lot over. Nee, dat kon hij niet. Straks zullen we zien dat Manasse en Ephraim rond de 20 jaar waren. Misschien al wat ouder. Ze waren op een leeftijd waarop je zou kunnen zeggen, ze zijn nu volwassen. Nu moeten ze het zelf maar uitzoeken. Nu ben ik er als vader, moeder, ben ik er vanaf. Zo bent u toch niet? Vergis u niet, ouders. Al kunnen we voor de Nederlandse wet volwassen worden. Tegenwoordig met 18 jaar. Daarmee kun je als ouders je verantwoordelijkheid tegenover je kinderen nooit wegschuiven. En denken, ze zijn volwassen. Het gaat als het goed is toch maar om één ding. Dat je kinderen het ware heil mogen leren kennen. Dat Jacob kende en Jozef hier begeerde voor zijn kinderen. Vergeet niet dat de opvoeding eenmaal van uw hand zal worden geëist. Jozef kon zijn kinderen niet op laten gaan in Egypte. Want hij wist, dan gaan ze verloren. Dan gaan ze onder. We weten niet hoe het later met Manasse en Ephraim gegaan is. Maar in ieder geval weten we wel de begeerte van Jozef. Mijn jongens moeten niet in Egypte opgroeien. Ze moeten bij Israël horen. Jozef heeft hier zijn taak verstaan. Heeft hij het volmaakt gedaan? Dat zeg ik niet. Ik denk niet dat één mens die met opvoeding bezig is op school, in het gezin, ooit kan zeggen, ik kan het. Ik heb het even gepresteerd. Nee, daar moet altijd de Heer in meekomen. Maar wat is het groot als de Heer het wil zegenen? Dan kun je het niet altijd krijgen zoals je het graag hebben wil. Mag u zo'n heilzoekende vader of moeder zijn? Zo'n heilzoekend gemeentelid die het eeuwig zielenheil zoekt voor onze jeugd? Die te midden van alles wat er in onze tijd gaande is, maar om één ding verlegen is. Om een leesbare brief van Christus te zijn in de gemeente. Zo'n heilzoekende vader, moeder, gemeentelid kan het niet altijd krijgen zoals hij of zij het had verwacht. Weet u waar die veel terechtkomen? In het verborgene, bij de Heere. Vaak breekt het hen bij de handen af. Dan gaat het anders dan gedacht. En toch kunnen ze niet nalaten om hen steeds bij de Heere te brengen. Ook al gaat een jongen of een meisje een andere weg. En ze vragen, o God, zou u in willen grijpen? Zo zagen we hier een heilzoekende vader. Ten derde letten we nog op onze derde gedachte. Maar we zingen eerst uit Psalm 78, het 3e en 4e vers. Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis. Een wet om naar te leven. Die Israël zijn nageslacht moet leren. Opdat men nooit haar kennis mogen ontberen. God vordert dat de naneef eeuwenlang van kind tot kind dit onderwijs ontvang. En het 4e vers, opdat ze op God hun hopen stellen zouden, in het oog zijn daan, in het hart zijn wet te houden, Psalm 78, vers 3 en 4. Onze derde gedachte, twee knielende jongens. Manasse en Ephraim waren twee prinsen. De toekomst lag voor ze open in Egypte. Maar ze laten zich door hun vader meenemen naar hun grootvader in het land Goshen. Ze gaan mee. Ze zijn gehoorzaam. Het woord van hun vader legde beslag op deze jongens. Het had ook kunnen gebeuren dat ze zeiden, ga maar alleen vader, wij hebben er geen belang bij. Wat moeten wij doen? Maar het woord van hun vader. We zouden ook de lijn kunnen doortrekken. Het woord van God, de Bijbel, legde zoveel beslag dat ze meegingen. En deze woorden zien we zo treffend dat hier drie generaties bij elkaar worden gebracht. Jacob, Jozef en zijn zonen. Breng ze toch tot mij, dat ik hen zegene. Jacob gaat de zonen van Jozef zegenen. Als je jong bent en je komt met sterven in aanraking, dan denk je misschien wel eens, wat is het fijn als het allemaal weer voorbij is. Dan kun je weer verder. De wereld vraagt zoveel aandacht van je. De wereld slokt je op in allerlei dingen. Sterven is alleen maar erg. Daar word je onrustig van. Dan moet je over de eeuwigheid nadenken. En dat er een einde komt aan dit leven. Dat er een God is voor wie we moeten verschijnen. Zeg het maar eerlijk. Ze zijn allemaal dingen waar je in je jonge leven liever niet over nadenkt. Je wilt door met leven. Het grootste is dat je wel eens bij een sterbed mag komen, waar een kind van God hoort getuigen van de hoop die in hem of haar is. Dan kun je staan bij een sterfbed waar je voelt. En hij is gelukkiger. Hij gaat straks naar God. En ik, met alles wat ik in de wereld kan bereiken, ben ik ongelukkig. Daar hebben we de jongens, Manasse en Efraim, een indruk van gehad. Vader Jozef hield ze niet weg bij de godsdienst van hun vader. Hij heeft ze ervan verteld wat het zeggen wil dat God je gaat verschijnen. Er komen die twee jongens. Ze laten zich door hun vader meenemen. Ze liggen daar aan de voeten van Jacob. En dan gebeurt er iets heel wonderlijks. Jacob gaat hen zegenen. De kinderen is het op school wel eens verteld. Jacob was al heel oud, kon nauwelijks zien. Manasse was de oudste, Efraim de tweede. En wat doet Jacob? Hij legt niet de rechterhand op het hoofd van Manasse en de linkerhand op het hoofd van Efraim. Nee, hij kruist zijn armen. Hij legt de rechterhand op het hoofd van Efraim, de linkerhand op het hoofd van Manasse. In het vervolg lees ik dat hij hen gaat zegenen. Jacob gaat hier zeggen dat Efraim een grote plaats zal krijgen in het land en onder het volk van Israël. Dat is waarheid geworden, want Efraim is naast Juda de grootste stam geworden. En het latere 10-stammenrijk draagt vaak de naam van Efraim naar de grootste stam. Dan zegt Jozef: vader, u vergist zich. U legt uw hand op het hoofd van de verkeerde jongen. Nee, Jozef, ik vergis me niet, want zo heeft God het bepaald. God heeft bepaald dat Efraim meer zal zijn dan Manasse. Maar waar gaat het nu in het bijzonder om? Daar liggen die twee jongens, die twee jonge mannen, geknield aan het sterfbed van grootvader Jacob, met de hand van grootvader op hun hoofd. En Manasse en Efraim, ze hebben het gevoeld. We moeten het niet van Egypte, niet van de wereld hebben. Maar Jacob en onze vader Jozef hebben een schat die groter is dan al de schatten van Egypte. Verwacht jij het nog van deze wereld? De zuigkracht van de wereld is zo groot. Maar het Egypte van deze wereld gaat voorbij, met al zijn begeerlijkheid. Laten we toch veel om vragen dat het woord van God nog beslag mag leggen op onze jonge mensen. Hier zijn twee jongens. Ze liggen nog onder het beslag. Ze laten zich nog meenemen door hun vader naar hun grootvader. En weet je nu wat mij het meest kan aangrijpen? Dat je merkt dat ook onder de jonge mensen dat het beslag van het woord zo afneemt. Soms zegt de jongere: u zegt het wel, dominee, en het staat ook wel in de Bijbel, maar ik denk er zo anders over. Dat is het grootste gevaar dat onze jeugd bedreigt. Het alzo zegt de Heere spreekt niet meer in de gewetens, in de harten van de jonge mensen. Wat is het groot als er nog beslag mag zijn? Maar daarmee ben ik nog niet bekeerd. Gelukkig dat je dat voelt. Maar daar waar het woord beslag legt, ga je je richten naar dat woord, naar de Bijbel. Dan verbind je aan de Heere en aan zijn inzettingen. Dan ga je vragen: God van Jacob, zou u ook zo aan mij willen verschijnen? Zoals u aan Jacob verschenen bent? Zou u ook uzelf in mijn leven willen verheerlijken tot mijn zaligheid? Zijn er in ons midden nog zulke knielende jongens en meisjes? Buig je je knieën nog wel eens? Of heb je de Heere niet meer nodig en kan je het allemaal zelf? Mag je de Heere vragen om leiding, hulp, bijstand voor de dingen van het tijdelijk leven? Bij de keuzes die je moet maken, met alle onzekerheid die er in je leven zijn? Zijn er nog van die jongeren die zeggen: o God, mijn hart gaat uit naar de wereld met alles wat die kan brengen. En ik moet aan zoveel dingen denken, aan mijn werk, mijn studie, noem het maar op. Maar mag ik boven alles u leren kennen tot mijn eeuwige zaligheid? Zou u zich aan mij willen bekendmaken als die God van volkomen zaligheid? Ik hoor die en die erover spreken wat het zeggen wil. God is mij verschenen. Maar zou u ook in mijn leven willen doen? Het zou zo groot zijn als er in het midden van ons zulke knielende jongeren zijn die in het verborgene God nodig krijgen. Zo zien we hier twee jongens liggen aan de voeten van vader Jacob. Ze worden gezegend. En hoe het verder met Manasseh en Ephraim is geweest naar hun ziel, ik weet het niet. Maar middelijkerwijs zijn ze, doordat ze meegingen met hun vader, ingelijfd in het land en het volk van Israël. Daarom moeten wij nooit de middelen vergeten. God heeft in zijn verkiezend welbehagen, zo leren onze vaderen dat ook, een volk verkoren. En God heeft in die verkiezing de middelen mede besloten. Niet dat we ons door de middelen als een trapje kunnen opwerken tot onze zaligheid. Maar God wil in zijn welbehagen door de middelen wonderen doen tot roem van zijn genade. Zo krijgen jullie vanmiddag allemaal een boodschap mee. Bent u oud, dan krijgt u de boodschap van Jacob mee. Bent u op middelbare leeftijd, dan wordt Jozef u voorgehouden. Ben je jong, dan wijs ik je op die twee knielende jongens, Manasseh en Ephraim. We krijgen allemaal een boodschap mee. We zijn ermee begonnen dat we in een tijd leven waarin het eeuwigheidsbesef wijkt. En dat we in een tijd leven waarin de vreze Gods wijkt uit de gezinnen. Dat we in een tijd leven waarin het beslag van Gods woord weggaat. Er is maar één medicijn. Terugkeren. Terug tot de God van onze vaderen. Eén remedie dat we in het stof buigen en zeggen: Heere, wij hebben het laten liggen. Zou u nog willen doen inkeren? Nog willen doen terugkeren? Nog willen betonen diezelfde God te willen zijn van wel eer? Als je straks de kerk verlaat, dan moet je het niet zeggen. Het is een mooie oude geschiedenis. Maar het is al zo lang geleden. Wij leven nu in een andere tijd. Vergis je niet. Want hetzelfde wat Jacob en Jozef mochten ervaren en beleven, is nog steeds zo. Dat is voor alle tijden en plaatsen. De tijd is doorgegaan, maar het Egypte van de wereld is van inhoud ten diepste niet veranderd. En de zaak waar het in het koninkrijk van God om gaat, is ook niet veranderd. Laten we elkaar opscherpen om het te zoeken bij de Heere, de God van de geslachten, de God van de vaderen, opdat het ons aan de Heere zou verbinden. Mag u als een oudere een Jacobs leven kennen? Staat u als volwassenen, als een Jozef in het leven? Lijken jullie als jongeren op de knielende Manasseh en Ephraim? Amen. Laten we eindigen met dankzegging. Heere, trouwe God in de hemel, u kwam met uw woord tot ons, tot ieder van ons, indringend. Hoe zijn we als ouderen, mogen we getuigen van uw liefde en trouw? Mogen we dat doorgeven aan kinderen, kleinkinderen? Hoe zijn we als middelbare van leeftijd? Hoe gaan we met onze kinderen om? Brengen we ze bij die oudere mensen, dat ze eens mogen horen van het werk wat u doet in harten van zondaren? Van onze jonge mensen, ja, van onze kinderen, dat ze de knieën zullen buigen. Heere, wilt u bij me zijn? Wilt u mij leiding geven in mijn leven? Wilt u, die God van Jacob, ook mijn God zijn? Vraag ook voor de allerkleinste in de gemeente. Zij die misschien nog niet alles begrijpen, maar ook zij moeten toch wel bij die kudde horen. Bij die grote kudde waarvan u de herder bent. Heere, wilt u dan het woord wat vanmiddag gelezen is, wilt u dat in de harten neerleggen? Mag u danken voor alles wat u gaf. En wilt u zo het verdere van deze dag bij ons zijn. Help de dominee die vanavond hier weer het woord mag brengen. Onze eigen predikant die ook in Middelburg het woord weer mag brengen. En wilt u zo in alles uw zegen geven. We vragen dit van u uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. De slotzang is Psalm 105 en daarvan het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, tot in het duizendste geslacht. Het verbond met Abraham zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Psalm 105, vers 5. Eindigen we nu met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.